Allereerst enkele mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is deze, dat dit jaar aftredend zijn als kerkraadsleden ouderling Baan en diaken Heijstek. Kerkraad stelt u de volgende tweetallen voor ouderling broeder M. Baan en broeder W. Kot. En voor diaken broeder T. Heijstek en R. Huisman, de ledenvergadering waar onder andere stemming zal plaatsvinden, zal gehouden worden dinsdag aanstaande, zo de Heere wil, dinsdag 7 maart. En de vergadering zal beginnen om 8 uur. De tweede mededeling is dat de biddagcollecte van de biddag die de afgelopen week gehouden is, bedrag laat zien van 13.800 gulden, waarvoor we u zeer hartelijk dank zeggen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 27, de versen 3 en 5. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En het vijfde vers: mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht.
Thank you.
We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het Johannesevangelie, het 19e hoofdstuk, versen 1 tot en met 16. We noemen nu Johannes 19, vers 1 tot en met 16, als schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 130, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 19. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hem, ziet, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hem, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En iegelijk, die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit. En zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Litos Trotos, in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, ziet, uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik dan uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Het woord van God wat we deze morgen onder de hulp van de Heere in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, Johannes 19, daarvan het vijfde vers, het laatste gedeelte. Johannes 19, vers 5, het laatste gedeelte. En we lezen het woord van God en onze tekst in Johannes 19, vers 5b. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. We willen eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, gij die groot van barmhartigheid en van geduld zijt, we buigen ons neer voor u aan de morgen van deze dag, nu we samengekomen zijn in deze wekelijkse eredienst. En we bidden van u, wil u in deze dienst uw naam bekendmaken. Aan het begin van deze dienst in het votum en in de groet hebben we uw naam aangeroepen en uitgesproken. En u hebt toch gezegd, Heere, dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat u daar in het midden wilt zijn. En nu hebben we de vervulling van die belofte niet verdiend. Maar we pleiten, wil u zelf die belofte vervullen vanmorgen. Dat waar wij samengekomen zijn in uw naam. Wil u daar zelf uw naam verheerlijken. En het tonen dat u van ons af weet. Weet waar we wonen, weet wie we zijn. Weet ook wat we nodig hebben. U weet, we zijn deze morgen samengekomen onder de aanroeping van uw naam om uw woord te overdenken. Uw woord dat eeuwig zeker is, dat een licht is op het pad van mensen wier hart en leven door de zonde verduisterd is. Uw woord dat ons alleen de weg tot de zaligheid kan wijzen. En nu bidden we van u, wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen. Want het is niet alleen van betekenis dat wij uw woord mogen hebben en uw woord mogen openen vanmorgen. We hebben zowel in het spreken als in het luisteren de bediening van uw geest nodig. Want alleen uw geest kan ons de juiste gestalte van het hart geven, waardoor we uw woord op de juiste wijze kunnen bedienen. Geef ons, Heere, dan gedachten die gevangen zijn onder uw woord. Geef ons in het spreken vrijmoedigheid en laten we uw woord mogen verkondigen en niets anders dan uw woord. Geef bovenal de bediening van uw geest, opdat uw woord met kracht gepredikt mag worden. En in het luisteren hebben we eigenlijk hetzelfde nodig. Wil u ons ook daarin een hart geven om te luisteren? Laat alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren weggenomen worden. En geef dat onze gedachten zo onder uw woord gevangen zijn, dat geen woord ter aarde mag vallen, maar dat we mogen luisteren en dat uw woord binnen mag dringen in ons hart. Ja, laat uw woord niet alleen binnen mogen dringen in ons leven, maar geef heel bijzonder, Heere, dat uw woord onweerstaanbaar, onweerstandelijk mag werken, zodat ons hart verbroken wordt, voor het eerst of opnieuw. En u weet hoe nodig dat is, in het leven van hen die u niet kennen, die misschien onverschillig voortleven en heel weinig behoefte hebben aan de dingen van u. Heere, wil u hen te sterk worden, waar u eenmaal een Saulus van Tarsus te sterk werd, die geen enkele behoefte had aan die ene naam die onder de hemel gegeven is, maar tegen die naam brieste en moord en doodslag beraamde voor de discipelen van de Heere. Geef, Heere, dat onverschillige mensen ook zo stilgezet mogen worden, als ze vanmorgen herinnerd worden in het licht van het lijdensevangelie aan die lijdende borg. En in die lijdende borg mogen zien wat er van de mens geworden is. Heere, geef dat ze een blik in die spiegel mogen slaan, die ons vanmorgen vanuit uw woord wordt voorgehouden. Ziet de mens. En dat ze naar huis mogen gaan met verdriet en berouw in hun hart. Wee mij, want ik heb gezondigd. Dat ze mogen zien dat ze voor hun eigen ziel een borg nodig hebben. Heere, bind dat op hun hart. Wil u zijn met hen die vanmorgen naar de kerk gekomen zijn, met veel vragen, met duisternissen, die nergens bij kunnen komen, maar op de bodem van wier hart het verlangen lag. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Heere, wil u de bezwaren en de knopen van ons leven zelf oplossen. En wil u dat stille verlangen, wat op de bodem van het hart leeft, genadig vervullen. Wil u vanmorgen vanuit die lijdende borg nog de schatkamer openen, opdat we zien mogen wat in die vernederde Heere Jezus Christus te vinden is. Voor arme mensen, voor schuldverslagen mensen, voor mensen die deze vloek die hij droeg verdienen. Wil u zijn met al uw kinderen, zij die in meer of mindere mate het licht van uw genade hebben mogen smaken. Heere, wil u geven dat uw volk verder geoefend mag worden in de dingen van u, dieper ingeleid wordt in de kennis van uw wegen. Leer ze sterven aan zichzelf en aan het hunne, en gebouwd worden op dat rotsvaste fundament, het bloed van de Heere Jezus Christus, de eeuwige liefde, de verkiezende liefde van u. Heere, wil u geven dat uw kinderen ook bij de strijd en bij de vragen die in dit leven zo vele kunnen zijn, niet op zichzelf mogen zien, het ook niet van zichzelf leren verwachten, maar steeds meer leren inleven: zonder mij kunt ge niets doen. Dan staat er op ons eigen leven en op ons eigen werk één woord. Dat is onmogelijkheid. Maar dan worden we daaruit ook gedreven, iedere dag, meer en meer, tot die ene bron en fontein, waar alle kracht en alle hulp en genade te vinden is. Zonder hem kunt ge niets doen. Heere, leer uw kerk uit hem te leven en in hem voort te gaan door het strijdperk van dit leven. Wil u zo met ons allen zijn, we leggen onze noden voor u neer, onze geestelijke noden. We bidden of u zelf in onze geestelijke noden en vragen op ons neer wilt zien in uw gunst. En of u geven wilt, daar u alles volmaakt weet, dat in al onze vragen u zelf God wilt zijn die ons leiden wilt en ons gedenken wilt in uw ontfermingen. Wees, Heere, met ons allen. Wees bijzonder met hen die bijzondere moeite en zorgen hebben. Denk aan hen die in rouw zijn. Wees met weduwe, weduwnaars, hen die een ouders of een kind aan de dood moesten afstaan, misschien al zo lang geleden. U weet wat er in stilte soms afgepiekerd en afgetopt wordt. U kent zelfs het meest weggescholen verdriet. Heere, wil u kracht geven. En ook als het zo moeilijk is, wil u genade geven, opdat we in de eenzaamheid en in het verdriet leren buigen voor u. Denk aan de ouderen die hier in de kerk zijn, maar ook hen die meeluisteren voor de kerktelefoon, of later deze dienst volgen door middel van een bandje. Wil u geven, Heere, dat ook zij kracht en de hulp van u mogen verwachten. En wil u geven dat bij het ouder worden, wanneer soms lichamelijk, soms ook wat ons geheugen betreft, de krachten en de vermogens minder worden, wil u het licht van uw genade schenken, opdat het licht mag zijn in de avondstond van het leven. Denk aan allen die ziek zijn, wil u ze gedenken naar ziel en lichaam, hen sterken van boven, en ook in tijden van beproeving uw hulp en uw gunst niet onthouden. We denken bijzonder aan hen die worden verpleegd in het ziekenhuis. Wees u met zuster Roos van der Jacht. Wil u haar sterken nu de krachten minder en minder worden? Wees haar een God van nabij en niet van verre. Wil u denken aan broeder Vroeg in de Wei? Wil u ook hem nabij zijn en alles geven wat nodig is voor dit tijdelijke, op zijn hoge leeftijd, maar bovenal voor het eeuwige, voor de ziel. Denk aan Ria van der Baan. Wil u ook haar in deze lange weken gedenken en de kracht en het geduld geven om alles van u te verwachten? Geef, Heere, nog een verder herstel en wil u nieuwe krachten schenken. Laat het zo mogen zijn dat ze kon het zijn weer spoedig thuis mag komen. Maar wil u bovenal ook deze omstandigheden voor haar persoonlijk zegenen, dat het tot eeuwige winst mag zijn. Denk aan allen die ziek zijn, ook hen die we niet met namen noemden. U kent in ieder van ons, u weet wat we nodig hebben. U kent ook de verborgen dingen. U weet ook moeiten en zorgen die niet direct met ziekte te maken hebben. De zorgen in ons gezin, de zorgen in ons persoonlijk leven, de eenzaamheid van sommigen onder ons. U weet van de verborgen vragen die heel diep weggescholen in ons leven. Niets is voor u verborgen. Heere, wil u geven dat we met alles tot u mogen vluchten. Leer ons ook bij de vele zegeningen die ons deel mogen zijn, alles in uw licht en het licht van uw woord te zien. En geef dat onder de zegeningen we niet trots mogen worden, maar mogen buigen in ootmoedige dankbaarheid voor alles wat u in gunst en goedheid aan ons schonk. We bidden u, Heere, zegen ons bijzonder onder de grote gave die u ons telkens opnieuw schenkt, onder de verkondiging van uw woord. Wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen in ons leven. En geef, o Heere, dat uw woord vanmorgen vrucht mag dragen. We belijden het. Wij hebben het niet verdiend. Wat is de mens? Hij is zondaar. Hij is schuldig. We worden er vanmorgen aan herinnerd. Aan onze schande. Aan onze verlorenheid. En daarom is er niets bij ons waarop wij kunnen pleiten. Of waarop we iets kunnen verwachten. De minste zegen onverdiend. Maar we bidden, Heere, wil u zien op die ene mens die daar stond in onze schande. Die daar stond met onze ontkroonde heerlijkheid. met onze doornen, met onze vloek. Zie op hem en aanschouw ons vanuit de hoge hemel in zijn bloed, in zijn gerechtigheid en spreek tot ons vanwege het bloed, van boven het verzoendeksel. Spreek tot ons om zijnentwil, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 69, de versen 3, 4 en 5. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Vierde mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd. En het vijfde, ik heb mijn vlees met ene zak bekleed. Ik hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. De rechters zelfs doen niet dan klappen laken. Ik ben het snarenspel van dronkaards in mijn leed. Maar Heere, tot u is mijn gebed. Daar is, o God, een tijd van welbehagen. Een tijd van gunsten mijner hulp gezet. Hoor naar uw trouw en heilwoord dan mijn klagen. 3, 4 en 5. Van Psalm 69. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Dat is het tweede vers uit de derde psalm na het amen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, De eeuw waarin wij leven is wel genoemd de eeuw van de mens. Rond het begin van deze eeuw droomde de bekende Duitse wijsgeer Friedrich Nietzsche van de Übermensch, de supermens, die onafhankelijk van ieder en van alles de wereld aan zijn voeten zou hebben. En nu we vrijwel aan het einde van die eeuw gekomen zijn, zien we dat deze droomgestalte vlees en bloed gekregen heeft. Wat heeft de wetenschap niet een vlucht genomen? Wat is er niet een vooruitgang geboekt op alle mogelijke terreinen? Wat is er niet een machtige vooruitgang in kennen en kunnen, in technologie en wetenschap, noemt u maar op. Inderdaad, er is wel wat reden voor om te zeggen, dit is de eeuw van de mens. Wel, vanmorgen slaan we ook de blik op een mens. Nee, we lichten onze blik niet op de mens van de 20e eeuw. Niet een mens die krachtig is. Niet een mens die alles aan zijn voeten heeft. Maar een bebloede en bespotte gebroken gevangene. We zien hem voor ons in het woord van de Heilige Schrift. De Heere Jezus Christus, de lijdende man van smarten. En we horen te midden van het rumoer en het tumult van de scharen dat Pilatus met een stem waar toch iets van meelijden in doorklinkt, ziet. De mens. Wat een tegenstelling. De mens van de 20e eeuw, die zichzelf zo verheerlijken kan. Zelfs zo in het middelpunt staat. En de man van smarten, van wie Pilatus zegt, ziet de mens. Juist in het licht van die tegenstelling gaat het woord van onze tekst met nadruk aan ons dingen voorhouden die we vanmorgen willen overdenken met de hulp van de Heere. En het thema van de prediking deze morgen is, ziet de mens. En we letten op dat woord als een woord van Pilatus, dat is het eerste, en ten tweede als een woord gesproken door God, en ten derde als een woord gesproken door Christus. Ziet de mens. Ten eerste een woord gesproken door Pilatus. Ten tweede een woord gesproken door God. En ten derde een woord gesproken door Christus. Als we zo in deze weken de lijdensgeschiedenis enigszins zoeken te volgen, dan zullen we allereerst moeten zeggen dat van Caiaphas en de raadzaal in het hoge priesterlijke paleis is de Heer Jezus Christus gebonden als gevangene in de vroege morgen van de vrijdag naar de Romeinse stadhouder geleid. Die Romeinse stadhouder woonde op dat ogenblik gedurende de grote feesten in het paleis dat op het gebied van de tempel stond, waarschijnlijk de burcht. En die Romeinse stadhouder moest geraadpleegd worden, omdat naar alle waarschijnlijkheid de kruisdood alleen toegepast kon worden door de Romeinse overheid. We lezen dan ook later dat de Heer Jezus Christus door Romeinse soldaten aan het kruis is genageld. Hoe dat precies ook lag in die tijd, het recht van het Sanhedrin en het recht van de Romeinse overheid, in elk geval is duidelijk dat die Romeinse overheid nodig is in het proces van de Heere Jezus om hem ter dood te brengen, om hem ter dood te veroordelen tot de dood aan het kruis. En we weten waarschijnlijk dat dat Romeinse recht, dat recht waarvan Pontius Pilatus in Judea de vertegenwoordiger was, dat dat Romeinse recht heel bekend was om zijn onkreukbaarheid en onpartijdigheid. Er was in die oude dagen al een Latijns spreekwoord dat zei: laat gerechtigheid geschieden, ook al moet de wereld ten onder gaan. Wel, in dat teken stond het Romeinse recht. Dat gerechtigheid ten koste van alles moest plaatsvinden. En vandaar, het Romeinse recht had een hoge naam. Een hoge mate van onkreukbaarheid. En juist in dat licht wordt datgene wat Pilatus gedaan heeft zo schrijnend en pijnlijk. Want als we vanmorgen vanuit de schrift gewezen worden op de Heere Jezus staande voor Pontius Pilatus, door Pontius Pilatus binnengebracht in het rechthuis, dan ziet u dat alles wat hier met de Heere Jezus Christus gebeurt eigenlijk laat zien dat Pontius Pilatus met de hele omstandigheden, met de arrestatie en de veroordeling van de Heere Jezus geen raad weet. Hij is in grote onrust. Hij gaat naar binnen om de Christus te verhoren. Dan komt hij weer naar buiten. Vervolgens gaat hij weer naar binnen. En telkens verklaart hij met nadruk: ik vind geen schuld in deze mens. We vragen ons af van waar die onrust van Pontius Pilatus, dat toch eigenlijk in grote verlegenheid heen en weer lopen, onder telkens de betuiging van de rechter: ik vind in hem geen schuld. Wel, het is niet dat Pontius Pilatus eigenlijk niet weet wat hij volgens het Romeinse recht doen moet. Als hij als rechter verklaart dat de Heer Jezus onschuldig is, moet hij volgens de letter van het Romeinse wetboek de Heer Jezus Christus vrijlaten. Als een onschuldige moet Christus vrij uitgaan. Maar dat kan Pilatus niet doen. Hij is bang geworden voor de stem van het volk en voor de stem van de leiders van het volk met name. En dat is heel bijzonder zo pijnlijk en moeilijk voor Pilatus, omdat ze juist op deze ogenblikken dreigen dat indien hij aan de stem van het volk, de stem van het volk die zegt kruist hem, geen gehoor geeft, dat hij dan aangeklaagd zal worden bij de keizer. Naar alle waarschijnlijkheid was er op dit ogenblik voor Pontius Pilatus heel wat aan gelegen dat hij niet bij de keizer aangeklaagd zou worden. Ook de politieke omstandigheden waren zo dat er voor Pontius Pilatus mogelijk heel ernstige gevolgen gehad zou hebben als op dit ogenblik klachten uit de provincie bij de keizer Tiberius in Rome zouden komen. En vandaar dat hij zo ontzaglijk moeilijk staat op dit ogenblik. Aan de ene kant zijn overtuiging volgens het recht: Christus is onschuldig, hij moet vrijgelaten worden. Aan de andere kant vrees voor het volk en vooral vrees voor zijn eigen positie. Indien gij deze loslaat, zult gij de vriend van de keizer niet meer zijn. En daarom probeert hij langs een omweg de Heer Jezus toch vrij uit te laten gaan. Als het niet zo ernstig was, als het niet zo diep treurig was, zouden we bijna een beetje beginnen te glimlachen. Als we zien in hoeveel bochten Pilatus zich wringt om toch maar de Heere Jezus Christus vrij uit te krijgen. Allereerst als hij gehoord heeft dat de Heere Jezus Christus uit Galilea komt, zendt hij hem naar Herodes. Want Herodes is uiteindelijk voor het Romeinse recht de man die het in Galilea voor het zeggen heeft. Maar dat levert niets op. Herodes zendt de Heer Jezus Christus gebonden terug. In dezelfde verlegenheid: ik vind geen schuld in deze mens. Dan neemt hij zijn toevlucht tot een andere maatregel. Hij stelt voor, zoals wel meer gebruikelijk was, om op het Pascha, het feest van de bevrijding, een gevangene vrij te laten. Barabbas of Jezus. En u weet wat er gebeurt. Als dat aan de scharen wordt voorgesteld, dan schreeuwen ze als uit één mond: laat ons Barabbas los. ook dat heeft geen gevolg. Althans niet het gewenste gevolg. En dan neemt hij zijn toevlucht tot een laatste maatregel. In het rechthuis, binnen op de binnenplaats waar de soldaten zijn, laat hij de Heer Jezus Christus geeselen en bespotten. En dan brengt hij de Heer Jezus Christus uit, zegt dit schriftgedeelte. Dat wil zeggen, hij leidt de Heer Jezus Christus uit de binnenplaats waar Christus bespot was, waar Christus gegeeseld was, en toont deze bebloede gestalte met een gescheurde soldatenmantel, met een rietstaf in de hand en de doornenkroon op het hoofd aan het volk. En hij zegt, ziet de mens. Daarmee probeert hij medelijden op te wekken bij de mensen. Maar ook dat, zoals de geschiedenis duidelijk maakt, heeft geen gevolg. Althans niet het gevolg wat Pilatus wenst. Laten we op deze laatste poging van Pilatus om de geest van het volk te beïnvloeden en de Heer Jezus Christus toch vrij te laten, iets dieper ingaan. Ook omdat het heel nauw samenhangt met de woorden van onze tekst. Pilatus laat de Heer Jezus geeselen. Dat gebeurt op de binnenplaats van de burcht van het paleis van Pilatus. Het Romeinse recht kende drie vormen van geeseling. Het eerste was een aantal stokslagen, de laatste was een vreselijke geeseling. En meestal werd iemand die gekruisigd werd, voordat hij gekruisigd werd, gegeeseld met een van de ergere vormen van geeseling. En daarom moet het ongeveer zo gebeurd zijn, die geeseling van de Heer Jezus. Zijn bovenlichaam werd ontbloot en hij werd aan de geeselpaal gebonden. Een korte stenen paal met een ring aan de top, waarin zijn handen kruiselings aan die ring gebonden werden. Zijn voeten werden in een bepaalde steen gezet, zodat zijn lichaam gebogen was. En hij als het ware over die geeselpaal gebogen stond. En toen kwam de beul met een geesel. Met verschillende uiteinden, leren riemen, waarin meestal nog harde voorwerpen, stukken steen of stukken ijzer ingevlecht waren. Zodat onder die geeselzweep niet alleen de rug van degene die gegeeseld werd, als bebloed werd geopend, maar zelfs onherstelbaar letsel aan de rug en aan de beenderen van degene die gegeeseld werd, kon worden toegebracht. Daar beukt de geesel op de rug van de man van smarten. Nu voor het eerst wordt door mensenhand aan het lichaam van de Heer Jezus Christus zijn bloed naar buiten gebracht. Hier begint, in de letterlijke zin van het woord, de bloedstorting van Christus door de hand van mensen. En als hij gegeeseld is, vreselijke pijn, zijn lichaam wordt opengereten en zijn rug wordt gebeukt. Dan maken de soldaten hem een ogenblik los en beginnen een spotspel. Hij heeft gezegd dat hij de koning der Joden is. Wel, we zullen hem als koning aankleden en als koning bespotten. En ze werpen hem een mantel om. Nee, geen purperen mantel. Maar een mantel die op een purperen mantel lijkt. Waarschijnlijk een oude soldatenmantel. Een mantel van een officier die een rode kleur heeft. Die al vaal geworden is en gescheurd. En in plaats van een gouden kroon zetten ze hem een kroon van doornige vlochten op de slapen. En in plaats van een gouden scepter zetten ze hem een breekbare rietstaf in de hand. En spottend spelen ze een spel. Ave de koning, gegroet gij koning der Joden. En als ze hun spel gespeeld hebben, en hem bovendien nog geslagen hebben. Pilatus ziet dat Christus diep vernederd is, getuchtigd is, leidt hij deze lijdende man van smarten buiten daar op het bordes waar hij Christus toont aan de verzamelde scharen. Nee, hij zegt niet, ziet uw koning. Maar hij zegt, ziet de mens. Hij probeert medelijden op te wekken. Dat zal toch zeker in deze woorden besloten liggen. Ziet de mens. Is hij niet genoeg getuchtigd? Is hij niet genoeg geslagen? Zie je dan niet dat iemand die zo bespot wordt als koning, toch als koning niet gevaarlijk kan zijn? Ziet de mens. Zal hij dit keer inderdaad het beoogde succes hebben dat de scharen onder de indruk raken en in een gevoel van medelijden hem laten gaan? Het lijkt er misschien even op. Want we lezen met nadruk hier in het Johannesevangelie dat niet de scharen beginnen te roepen, kruis hem. Maar de overpriesters en de dienstknecht. Houdt dat in dat de scharen een ogenblik stil zijn? En dat er in ogenblik onder die mannen en vrouwen toch wat medelijden boven begint te komen? In elk geval niet bij de overpriesters en de knechten. Die beginnen te schreeuwen luid uit het diepst van hun haatdragend hart. Kruist hem, weg met deze. En de schare is al te veel opgezweept. Is al te veel meegetroond. Ook vanuit de schare. Medelijden wat misschien opgekomen is, sterft weg. En ze beginnen mee te roepen en mee te schreeuwen. Kruist hem, kruist hem. Ze verwerpen deze mens. En Pilatus moet hem straks overgeven. Om gekruisigd te worden. Als we deze woorden samen op ons in laten werken, gemeente, dan treft het ons dat deze mensen die hier samen vergaderd zijn, deze massa die hier staat op het plein voor het rechthuis, dat ze deze vernederde man van smarten, die hen door Pilatus wordt voorgesteld, met een schreeuw, met een boze roep, misschien met het schuim van de toorn op hun lippen verwerpen. Weg met deze, kruist hem. De man van smarten maakt geen indruk op hem, ze verwerpen hem. Wat een ontzettend iets. Maar laten we niet bij de Joden, niet bij die massa die daar opgezweept door overpriesters en schriftgeleerden roept, kruist hem, blijven staan. Want hoeveel mensen verwerpen de Heer Jezus Christus niet ook vandaag? Hoeveel hebben hem door de eeuwen heen niet verworpen? Ja, laten we nog maar een stap verder gaan en vanuit het woord van de levende God zeggen, wij allen verwerpen hem van nature. Wij hebben hem niet geacht. Wij staan als vijanden tegenover hem. O, misschien niet als brute vijanden. Misschien niet als openlijke vijanden. Maar toch als vijanden tot in het diepst van ons hart. Dat is ons zondig bestaan. Want er is verschil hier, in deze geschiedenis, in dit tafereel dat ons hier in dit schriftwoord getekend wordt. De Joden en met name de leiders van het volk verwerpen de Heer Jezus Christus met brute, openlijke vijandschap. Pilatus zou hem eigenlijk het liefst vrijgelaten hebben. Maar vergeet u het niet, Pilatus verwerpt de Heer Jezus Christus ook. Want als het werkelijk op een beslissing aankomt, dan kiest Pilatus om zijn eigen leven, om zijn eigen positie te handhaven. En dan geeft hij de Heer Jezus Christus over om gedood te worden. U ziet hem er bijna handenwringend bij staan. Ik heb alles geprobeerd. Kan het echt niet helpen. Het was overmacht van de omstandigheden. Maar ook al heeft hij nog zoveel mooie voorwendsels, ook al brandt er misschien een zeker gevoel van medelijden in zijn hart, toch als het er werkelijk op aankomt, is ook Pilatus de man die voor handhaving van zijn eigen positie kiest en tegen de Heer Jezus. We kunnen de Heer Jezus Christus openlijk verwerpen, bruut, zoals zovelen in deze wereld dat doen. Maar we kunnen de Heer Jezus Christus ook verwerpen terwijl we nog loffelijke gedachten over onszelf hebben en misschien nog wel loffelijke gedachten over hem. En als we daar zo samen over nadenken vanmorgen, dan zou het kunnen zijn dat Pilatus vanmorgen in de kerk zit. Als de Heer Jezus getekend wordt in zijn lijden, als de zweep, de geesel zijn rug openrijdt, als hij getekend wordt in de bitterheid die hij moet ondergaan, dan pinkt die Pilatus in de kerk misschien nog wel een traan weg. Wat vreselijk. Maar als het er werkelijk op aankomt, dan houdt ook Pilatus vandaag zijn eigen leven vast. En daarmee verwerpt hij de Heer Jezus Christus. Misschien zegt hij wel, ik kon er niets aan doen. Het was overmacht. Kon er niets aan doen. Want het moet je tenslotte gegeven worden. Maar als het er werkelijk op aankomt, geeft vandaag de tranen wegpinkende Pilatus Jezus over om gekruisigd te worden. Gemeente, laten we niet licht denken over de vijandschap van ons eigen hart. Laten we niet licht denken over hoe wij staan ten opzichte van deze ene naam die onder de hemel gegeven is. Pilatus zei, en misschien was er bewogenheid in zijn ziel, ziet de mens. Maar als erop aankomt, heeft Pilatus Christus niet nodig. Als erop aankomt, wijst Pilatus Christus naar het kruis. Weet u wat dat betekent? Daarin wordt juist hier in deze geschiedenis die ons vanuit het Johannesevangelie wordt voorgehouden zichtbaar. Wat de zonde doet en wat de vijandschap is die leeft in het hart van Joden, van Pilatus en van nature van u en van mij. En de Heere laat dit woord ook vanmorgen prediken, opdat we gaan zien wat er aan vijandschap in ons hart leeft. En die vijandschap leren belijden en leren smeken om genade. Want laten we het niet vergeten. Dit lijdensevangelie wordt ons voorgehouden als een woord van God. Pilatus zei het in die donkere dag. Die zwarte dag. Die Goede Vrijdag. Pilatus zei het, ziet de mens. Maar laten we in het licht van het lijdensevangelie niet vergeten dat het ten diepste niet mensen zijn die de Heer Jezus Christus overgeven. Hij is overgegeven door mensenhanden, jazeker. Maar naar de raad van God. Juist in de lijdensgeschiedenis moeten we achter wat mensen Christus aandoen, telkens weer letten op wat God doet met zijn zoon. God handelt met zijn zoon. God laat zijn zoon het lijden ingaan. God laat zijn zoon lijden en sterven onder zijn toorn. En daarom hebben juist in de lijdensgeschiedenis de simpelste woorden heel diepe betekenis. Kan zelfs een Caiaphas en een Pilatus woorden zeggen, waarvan ze zelf de diepte en de rijkwijde niet beseffen. Staat in het Johannesevangelie van Caiaphas dat hij op een gegeven ogenblik in de beraadslaging over de dood van de Heer Jezus zegt: het is beter dat één voor het volk sterven dan dat het volk sterven, dan dat het volk vernietigd worden door de Romeinen. En dan tekent de evangelist Johannes daarbij aan dat de hoge priester de diepte van die woorden niet verstond. En zo ook Pilatus. Pilatus zegt wanneer hij deze man van smarten naar voren brengt: ziet de mens. Waarschijnlijk heeft hij niet meer bedoeling dan om medelijden op te wekken. Maar wanneer we in het licht van het evangelie, in het licht van de schriften, de woorden van Pilatus gaan wegen, dan horen we in die woorden van Pilatus een diepere boodschap, een breder woord. Dan horen we God zelf als het ware spreken in deze woorden: ziet de mens. Dit is nu wat er van de mens geworden is. Dit is nu wat de zonde van de mens gemaakt heeft. En wat zien we dan? Ach, laten we nog even letten op de Heer Jezus Christus zoals hij ons hier getekend wordt. Hij wordt ons hier getekend, naar buiten geleid door Pilatus, door een aantal soldaten. Aan het volk wordt hij getoond. En dan zegt Pilatus: ziet de mens. En dan staat daar voor ons een man van smarten. Met een gescheurde koningsmantel. Met een oude soldatenjas die een spotheenwijzing is naar koninklijke heerlijkheid. Het herinnert ons eraan, gemeente, dat wij mensen door God als koningen zijn geschapen. Koning was Adam in het paradijs, onderkoning. Hem was de heerschappij gegeven over deze aarde. Maar nu is onze koninklijke heerlijkheid verscheurd. Is geworden tot een verscheurde mantel. Tot een wegwerpelijk kleed, zegt de profeet Jesaja. Onze koninklijke waardigheid is verbroken door de zonde. We zien de Heer Jezus Christus staan met de doornenkroon. Dat herinnert aan de vloek. De doornen en de distelen zijn het teken van Gods vloek. Want het staat in het begin van de Bijbel dat na de zondeval de aarde doornen en distelen zal voortbrengen. En zo staat Christus hier voor ons als een ontroonde koning, maar ook als een koning met de vloek rondom zijn slapen. Professor Wisse zei vaak als hij over deze dingen sprak: de paradijsvloek om zijn slapen. We zien hem staan in zijn machteloosheid. Want Christus heeft geen gouden scepter, het teken van kracht en macht. Maar een rietstaf waar je niet op kan leunen, die breekt. En een gebroken rietstaf kan zelfs je hand nog doorboren. Hij staat daar tenslotte, ziet u hoe die vaalrode soldatenmantel langzaam donkerrood kleurt. Hij staat daar als bebloede, als gestrafte. Want vergeet u het niet, die zware geeseling. Ook al probeert Pilatus nog medelijden op te wekken met de wonden van de Heer Jezus Christus, die zware geeseling, waardoor het bloed uit zijn rug tot op de grond drupt Die zware geeseling was de inleiding, was het begin van de kruisdood. Is al heenwijzing, deze zal gestraft, deze zal gekruisigd worden, zijn bloed, dat nu al vloeit, zal straks op Golgotha uitgestort worden. Zo zien we de mens Christus staan, ontroonde koning, vervloekte koning met de doornenkroon, machteloze koning met een gebroken rietstaf, een gestrafte koning, want de geeselroede heeft zijn rug opengeploegd. En God zegt ons, ziet de mens. Dat is wat de mens door de zonde geworden is. Dat is het wat de mens nu eigenlijk verdient. Dat is de plaats die de mens eigenlijk moet innemen. En zo komen deze woorden heel dicht bij ons vanmorgen. Ze worden ons voorgehouden als een spiegel. Ziet de mens. In Gods heilig ogen heeft die krachtige, ontwikkelde, knappe mens van de 20e eeuw wat verdient. In Gods heilig ogen heeft de mens van alle eeuwen en alle plaatsen wat verdient. Dit. De vloek. En de straf. Dit is wat de zonde gedaan heeft in ons leven. Dit is wat de zonde over ons brengt. Hier staat de Heere Jezus Christus voor ons als de lijdende man van smarten. Hier staat Hij in de schande. Ontroonde koning. Onder de vloek van God. Hulpeloos. Een gebroken rietstaf. Waardoor je hand nog doorboord wordt. Onder Gods ongenoegen. Hebben we iets daarvan gezien? Hebben we die spiegel zo mogen zien dat we zijn gaan ontwaren? Dit ben ik. Wel eens gezien dat onze zonde onze schande is? Wel eens gezien dat we God vertoornd hebben en de vloek en het oordeel verdiend hebben? Dat is de spiegel die de Heer ons hier voorzet. Zoveel mensen denken in deze lijdensweken over het lijden van Christus na. En ze komen nooit verder dan Pilatus of de dochters van Jeruzalem. Er is bewogenheid. McShane zingt ervan. In dat heel bekende gedicht. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van de lijdende Heer. Maar ik wist niet. Dat ik door mijn schuld. Zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld. Kijk, dan komt het lijdensevangelie. Thuis. Dan gaan we het zien. Ziet de mens. Dan worden we als in een spiegel gewezen. Wat wij door de zonde gedaan hebben. En wat wij door de zonde ons waard gemaakt hebben. O gemeente, laten we. Al is het een verschrikkelijk gezicht. Toch in die spiegel blikken. En die spiegel niet terzijde schuiven. Of die spiegel niet proberen weg te werken. Maar in die spiegel blikken als God van de hemel het in dit woord aan u en aan mij zegt. Dit bent u. Dat heeft uw zonde u gemaakt. Opdat we in het licht van het lijdensevangelie gaan buigen. Buigen en zeggen, Heere, dat ben ik. Dat is mijn portret. Vreselijk. dan ga je bidden. Gena. O God, gena. En juist als het lijdensevangelie in zijn diepte en in zijn ernst aan ons wordt voorgehouden, is het van zo'n grote betekenis, gemeente, dat we niet een beetje bewogen worden, maar dat we leren buigen. Ik deed hem door mijn zonde al die jammeren aan. Ik heb door mijn schuld die kroon gevlochten. Daar waar hij staat, dat verdien ik. Want door mijn zonde heb ik mijn koninklijke afkomst verzondigd. De vloek verdiend. Machteloosheid, een gebroken rietstaf, dat is er bij mij. Daarom ben ik Gods toorn waard. Maar er is meer. En daar moeten we tenslotte ook op wijzen. Christus wordt hier niet getekend als een spiegel aan ons voorgesteld om ons duidelijk te maken wat de zonde gedaan heeft en hoe erg de Heere God de zonde neemt. Er is een oude uitleg van de woorden die we vanmorgen overdenken. En het is een beetje een legendarische uitleg, zeker. Kerkvaders halen het soms aan alsof het zo gebeurd zou zijn hier in de rechtszaal van Pilatus, dat Pilatus zegt: zie, en dat hij de bedoeling had om te zeggen: ziet uw koning, zoals hij dat later in het hoofdstuk zegt, dat hebben we gelezen, ziet uw koning. Pilatus bedoelde dat spottend. Ook al was er medelijden mee vermengd. Ziet uw koning. Maar voordat Pilatus zijn zin af kan maken, begint de Heer Jezus zelf te spreken. Ziet, zegt Pilatus. De mens, zegt de Heer Jezus. Nou, dat is een uitleg die niet op de tekst zelf berust. Toch ligt er een gedachte in die we zeker niet over het hoofd mogen zien. En dat is deze gedachte. Dat ook al lijkt het alsof hier met de Heere Jezus Christus gedaan wordt. Hij wordt bespot. Hij wordt naar voren gebracht. Er wordt met hem van alles gedaan. Hij lijkt een willoze prooi van de wrede handen van de soldaten. Toch. In heel zijn lijdensweg is de Heer Jezus Christus actief. Hij presenteert hier zichzelf. Hij openbaart hier zichzelf. En ook al is het Pilatus die spreekt, we mogen niet voorbij zien dat de Heer Jezus Christus in dit gebeuren ook zelf naar voren treedt. Als de leidende borg, als de leidende koning, als de bebloede zaligmaker. En zegt: ziet, dit ben ik. En als we dat met een oog van het geloof, en al is dat geloof dan nog zo aangevochten en nog zo klein. Als we met een oog van het geloof in deze geschiedenis de Heere Jezus Christus mogen zien die zichzelf openbaart. Ik ben deze mens. Wat gaan we dan zien? Dan gaan we zien dat deze mens God is. Johannes is er zijn evangelie mee begonnen. Het woord is vlees geworden, dat woord wat bij God was. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Christus is mens geworden. Heeft de menselijke natuur aangenomen, is geworden één van ons. En in die menselijke natuur is hij vernederd. Ik ben de vernederde mens. God uit God, licht uit licht. En toch mens, zo'n mens, vernederd mens. Ik die de gouden scepter van de hemelse heerlijkheid in de hand gehad heb. Ik die de kroon van parelen op het hoofd droeg. Ik die omringd werd door duizenden engelen. Ik ben mens geworden. Ik heb mijzelf vernederd. Ik heb mijzelf vernietigd. Dat bloed wat nu uit mijn huid, uit mijn rug vloeit, is heenwijzing dat ik straks mijn leven aan het kruis zal afleggen. We zien hier een vernederde Heer Jezus Christus. In zijn diepe vernedering. In zijn diepe spot. En een vernederde Heer Jezus Christus. Een vernederd mens, een vernederde Zoon van God, wordt voor het geloof, en nogmaals, al is dat geloof nog zo zwak, nog zo aangevochten, wordt voor het geloof dierbaar. Ze gaan waarde zien in de Heer Jezus Christus, in een vernederde borg. Wat voor waarde? Ach, laten we maar een paar dingen noemen zonder volledig te zijn. Als we hier in het geloof de Heere Jezus Christus zien staan, bebloed, beschimd met de doornenkroon en de gebroken rietstaf, dan zien we hem hier staan als degene die de plaats van zijn kinderen inneemt. Die geeselroede, die rietstaf, die kroon, die mantel, dat is wat ik verdien. Maar de Heere Jezus Christus zegt, met eerbied gezegd, geef mij nu die gebroken rietstaf van je hulpeloosheid maar. Geef mij nu die ontluistering van de zonde maar, die gescheurde koningsmantel. Geef mij nu de vloek van de doornenkroon maar. Geef mij nu de straf en de striemen van de geeselroede maar. Hij zegt tot mensen die gebukt gaan onder dat wat de zonde deed en doet. Onder de vloek en de machteloosheid die het gevolg is van de zonde. Ik wil nu die hulpeloosheid overnemen. Ik wil nu die vloek overnemen. Ik wil nu die schuld overnemen. Ik wil in uw plaats gaan staan. En dat predikt ons één machtig evangelie. Als er vanmorgen onder ons zijn mensen die iets beseffen van het feit dat ze gevallen koningen zijn, van God afgevallen. Mensen die onder de vloek, onder de macht van de dood verkeren. Mensen die zo hulpeloos zijn in hun zondig bestaan, zichzelf niet kunnen veranderen. Mensen die zien dat de dood en de schuld straf meebrengt. Ach, vlucht met al de knopen en de vragen van uw leven. Toch tot hem van wie het hier gezegd wordt, ziet de mens. Hij was bereid de plaats van zijn kerk in te nemen. En hij wordt ons hier getekend in zijn bereidwilligheid om alle striemen, alle hulpeloosheid, alle schuld, alle ellende op zich te nemen en weg te dragen. Want daarom moet Christus sterven, daarom mag hij niet vrijgelaten worden, omdat hij die schuld die hij hier op zich neemt, weg moet dragen aan het vloekhout. En als hij die schuld wegdraagt, als hij die schande op zich neemt, als hij die striemen op zich neemt, als hij die doornenkroon op zich neemt, dan geeft hij daar aan zijn kinderen voor in de plaats een nieuwe mantel, De mantel der gerechtigheid. Een nieuwe kroon. Gouden kronen. Een nieuwe scepter. Dan geeft hij nieuwe krachten terug door zijn bebloede rug. Want die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Dan is in hem alles te vinden. Want hij geeft aan mensen die de schande verdienen de eer. Aan mensen die de dood verdienen genade. Aan mensen die de mantel van spot verdienen het kleed van de gerechtigheid. Ja, als je zo op deze vernederde borg mag zien. Dan gaat je hart door alle verdriet heen toch zingen van blijdschap. Want dan zeg je het, ziende op hem is er hoop. Hij de straf gedragen, hij de striemen doorleden, hij de weg van het bloed en van het kruis gegaan. Mag ik nog op één ding wijzen? Betekent ook dat die lijdende borg en zaligmaker, als zijn kinderen bestreden worden, als zijn kinderen moeten lijden, en dat kan ook, en misschien zit u hier wel in de bank, terwijl u niet ontkennen mag dat de Heere in uw leven begonnen is. Maar bestreden met 1000 vragen. Bestreden misschien met onmogelijkheden. Bestreden door de vorst der duisternis. Bestreden door uw eigen hart. Lijdend eronder. Zie de mens, zegt het woord van God. Ziet uw koning. Weet u hoe hem hier zien mag? In al hun benauwdheden was hij benauwd. Als Gods volk het er soms benauwd onder heeft, dat er zoveel rafels zijn in hun leven. Christus heeft gestaan in gerafelde mantel. Hij was in al uw benauwdheden benauwd. Als u denkt, ik ben zo koud en zo hard. Het is zo ver weg. Ik ben zo hulpeloos. Christus stond met de doornenkroon. Met de gebroken rietstaf. In al hun benauwdheden was hij benauwd. Hij heeft ook de benauwdheden. En de strijd. En het verdriet van zijn kerk. Ingeleefd, gedragen, meegedragen, weggedragen. En daarom kan er in de grootste strijd en in de diepste duisternis bij een blik op deze mens, ziet de mens Gods, ziet uw koning, toch hoop en verwachting rijzen in het hart. Want dan is het ziende op hem toch zo. Hij in mijn plaats. Daarom is er hoop. Daarom is er verwachting. En daarom wordt het vanuit het woord van onze tekst aan ons voorgehouden. Als met een luide stem. Ziet de mens. Ziet het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Ziet uw koning. Amen. bed. Heer, aan het einde van deze dienst komen we tot u, want tot wie anders zouden we heen gaan. We zeggen uw naam dank dat we vanmorgen dit ernstige, maar toch ook troostvolle lijdensevangelie mogen gedenken. Heere, bewaar ons ervoor dat het slechts de oppervlakte van ons hart zou beroeren, dat het niet verder komt dan de vrouwen van Jeruzalem en dan de ontroering van een Pilatus. Maar leer ons zien wat wij gedaan hebben, want dat wordt ons in het lijden getekend. Maar leer ons ook zien op deze mens, waarvan Johannes het zegt en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heere, leer ons heerlijkheid zien in die bebloede borg, in die man van smarten, in het lam dat de zonde der wereld wegneemt. O, geef dat dat de vrucht mag zijn van de prediking van deze dag. Wees u met ons ook verder deze dag, breng ons vanavond allen weer samen en zie op ons neer in uw gunst. We bidden het niet om iets van onszelf, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Het derde van 106. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.